Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij vanmiddag met elkaar willen lezen uit het Lucas-evangelie hoofdstuk 8, de versen 22 tot en met 39. En de tekst voor de prediking zijn de versen 26 tot en met 39. Ik noem dat van tevoren alvast. U zult begrijpen dat ik die versen niet nogmaals als tekst van de preek zal lezen. De schriftlezing is dus Lucas 8, vers 22 tot en met 39, waarvan de versen 26 tot en met 39 de tekst voor de prediking vormen. En in Lucas 8, vanaf vers 22, komt het woord van de Heer als volgt tot ons. En het geschiedde in een van die dagen dat hij in een schip ging en zijn discipelen met hem. En hij zei tot hen, laat ons overvaren naar de andere zijde van het meer. En zij staken af. En als zij voeren, viel hij in slaap en er kwam een storm van wind op het meer. En zij werden vol water en waren in nood. En ze gingen tot hem en wekten hem op, zeggend, meester, meester, wij vergaan. En hij opgestaan zijnde bestrafte de wind en de watergolven. En zij hielden op en er werd stilte. En hij zei tot hen, waar is uw geloof? Maar zij bevreesd zijnde verwonderden zich, zeggend tot elkander, wie is toch deze dat hij ook de winden en het water gebiedt en zij zijn hem gehoorzaam? En zij voeren voort naar het land van de Gadarenen, het welk is tegenover Galilea. En als hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad die van overlange tijd met duivelen was bezeten geweest. En hij was met geen klederen gekleed en bleef in geen huis, maar in de graven. En hij Jezus ziende en zeer roepende, viel voor hem neder en zei met een grote stem, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods, des Allerhoogsten, ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest geboden dat hij van de mens zou uitvaren. Want hij had hem menige tijd bevangen gehad en hij werd met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn en hij verbrak de banden en werd van de duivel gedreven in de woestijnen. En Jezus vraagde hem zeggend, welke is uw naam? En hij zei Legio, want vele duivelen waren in hem gevaren. En zij baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En aldaar was een kudde van vele zwijnen weidend op de berg. En zij baden hem dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen. En hij liet het hun toe. En de duivelen uitvarend van de mens voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde. En die ze weiden, ziende hetgeen geschied was, zijn gevlucht. En heengaande boodschapten het in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien hetgeen geschied was en kwamen tot Jezus en vonden de mens van welke de duivelen uitgevaren waren, zittend aan de voeten van Jezus gekleed en wel bij zijn verstand en zij werden bevreesd. En ook die het gezien hadden verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden. En de gehele menigte van het omliggende land van de Gadarenen baden hem dat hij van hen wegging. Want zij waren met grote vrees bevangen en hij in het schip gegaan zijnde keerde weder. En de man van welke de duivelen uitgevaren waren bad hem dat hij mocht bij hem zijn. Maar Jezus liet hem van zich gaan zeggend keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft. En hij ging heen door de gehele stad verkondigend wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift en ook tot zover de tekst van de prediking. Gemeente, ik schrijf boven de preek 3 gebeden uit bezet gebied. En we staan stil bij 3 gedachten. Allereerst bij het gebed van de duivelen. In de tweede plaats bij het gebed van de Gadarenen. En in de derde plaats bij het gebed van de genezen man. 3 gebeden uit bezet gebied. het gebed van de duivelen, het gebed van de Gadarenen en het gebed van de genezen man. Het ene gebed is het andere niet. U herkent het misschien wel als u aan uw eigen gebeden denkt. De ene keer in geloof, het hart voor God uitgestort. En de andere keer met een hart vol twijfel en ongeloof. De ene keer verwachtingsvol. En de andere keer moedeloos. We zullen het herkennen als het over onze eigen gebeden gaat. We kunnen het ook horen als wij anderen horen bidden. De ene keer vurig, de andere keer lauw. De ene keer vertrouwend, de andere keer argwanend. De ene keer betrokken en de andere keer afstandelijk. En we stuiten er ook op als wij in gedachten met de Heer Jezus meevaren van Galilea over het meer naar het gebied van de Gadarenen aan de overkant van het meer. Als de Heer Jezus afreist naar heidens gebied, we zien dat bijvoorbeeld meteen al aan de kudde zwijnen die er gewijd wordt. Onreine dieren en daarmee ook ondenkbaar binnen de grenzen van het Joodse land. En we merken als we met de Heer Jezus meereizen en daar aankomen aan de overkant, dat het ene gebed dat gebeden wordt het andere niet is. Want er wordt daar niet alleen heel veel gebeden, er wordt ook heel verschillend gebeden. En het eerste gebed dat wij horen komt uit de mond van een bezetene. De evangelist tekent hem ons als een man zonder kleding en zonder woning. Hij zwerft rond in woestijnen en doolt rond in de graven. En iedereen loopt met een boog om hem heen. Want hij is oersterk en buitengewoon agressief. En alle keren dat ze hem hebben willen binden, brak hij de banden los. En op het moment dat de Heer Jezus voet aan wal zet aan de overkant van het meer, komt deze bezetene aansnellen. Schreeuwend, valt voor de Heer Jezus neer en begint te bidden. Vers 28b, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Er is iets bijzonders aan de hand met dit gebed. Want wij horen de stem van de bezetene Maar we luisteren naar het gebed van de duivelen die in hem wonen. Waarom? Alleen al de vraag, hoe kan deze man weten dat Jezus de Zoon van God is? Het zijn de demonen die hun intrek in hem genomen hebben, die Jezus herkennen als de Zoon van God. En zij zijn het die bidden om niet gepijnigd te worden. Dat is overigens wel een gebed vol duivels sadisme. Wilt u ons niet pijnigen? Terwijl zij deze man in hun greep hebben en niet anders doen dan hem kwellen, isoleren en pijnigen. Ze drijven hem rusteloos voort, ontdaan van kleding, zonder vaste woon- en verblijfplaats, losgemaakt van zijn familie en van zijn sociale omgeving. Onteerd, gekweld, onrustig, voortgedreven. En dan durven zij Jezus te vragen, wilt u ons niet pijnigen? Want deze man is een speelbal van de boze. Hij leeft zoals zij leven. Hij denkt zoals zij denken. Hij spreekt zoals zij spreken. Hij is hun slaaf. We kunnen vanmiddag natuurlijk van een afstand naar deze man kijken en onze mening vormen over wie hij is en over hoe hij eruit ziet en wat hij zegt en hoe hij zich gedraagt. Maar het komt vanmiddag een stuk dichterbij. Wij kunnen niet van een veilige afstand naar deze man kijken. Want hij laat ons zien wat het betekent om kind van de duivel te zijn. Hij laat ons zien hoe ongelukkig de mens na de zondeval geworden is. En dan weet ik wel, er woonde niet één duivel in hem, maar een legioen. En een legioen in die tijd, 5000 Romeinse soldaten. Hij is een extreem voorbeeld van bezetenheid, maar als wij goed naar hem kijken, zien wij in deze man wat uiteindelijk zichtbaar wordt in elk Adamskind. Wij zijn van nature allemaal kinderen van de duivel. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, buiten het koninkrijk van God, kind van de toren, niet aangelegd op het koninkrijk der hemelen. Voelt u, dan komt het dichterbij. En dan zien wij in deze man iets wat elk natuurlijk mensenkind heeft. Slaaf van de duivel. Ik moet denken aan een uitspraak van Luther. Hij heeft eens gezegd, de mens is als een rijdier. En hij wordt of door de duivel of door God bereden. Het is van twee in één. Een grijpend beeld. Een natuurlijk mens bereden door de duivel. Hij heeft de teugels in handen. Hij stuurt. Hij leidt. Hij regeert. Het wrange is dat een mens die God niet dient en die nog in de greep van Satan is, denkt dat hij vrij is als een vogel. Jij denkt dat misschien ook wel, u denkt dat misschien ook wel. Vrij zijn, mijn eigen leven leiden. Maar intussen ben je een rijdier door de duivel bereden. Geen vrije wil, een geknechte wil. We zien in deze man hoe ongelukkig een mens van nature is. Een speelbal van de boze. De een is slaaf van zijn geld. Altijd maar bezig met meer. Helemaal in de ban, alleen maar in euro's kunnen denken. Zo kunt u in de kerk met uw werkagenda van de komende week bezig zijn. Die afspraak, die meeting, dat overleg, dat klantenbezoek. De duivel heeft de teugels in handen, slaaf van uw geld. En jij kunt slaaf zijn van jouw ongebonden leven. Als je 18 bent of 20... en je tevreden hebt vastgesteld dat je ouders je niet meer kunnen vasthouden op vrijdagavond of op zaterdagavond. Je doet waar je zin in hebt. Je experimenteert waar je mee wil experimenteren. Vrij zijn, dat wil je. En intussen ben je een slaaf van je ongebonden leven. Want jij hebt de teugels niet in handen, maar de boze, je bent slechts zijn rijdier. Speelbal van de boze. En dat is nog een andere kant van dat natuurlijke mensenbestaan van ons. Onrustig voortgedreven. Zoals deze man rusteloos is. Hij kan niet gebonden worden, hij moet vrij zijn. En zo gaat hij rusteloos van spelonk naar spelonk, graf naar graf, rusteloos door de woestijnen. Zo is het leven van een Adamskind. Dat is een onrustig leven. U herkent het misschien wel, de stip aan de horizon. Wat is het bij u? Waar u naartoe werkt. Wat houdt het onrustig? Want 9 van de 10, en dat druk ik me nog voorzichtig uit, 9 van de 10 zullen die stip aan de horizon nooit bereiken. Altijd maar rusteloos dat ideaal najagen, zonder dat het ooit binnen bereik komt. En die ene, die zal het wel halen. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat de stip aan de horizon gehaald wordt? Wordt er een nieuwe stip uitgezet. Altijd maar onrustig voortgedreven worden. Dat kan zijn van feest naar feest. Dat kan zijn van winstjaar naar winstjaar. Het vult nooit echt. Het geeft nooit rust. Ongedurig, onrustig voortgedreven worden. En we zien dat de Heer Jezus de confrontatie aangaat. met deze man, maar meer nog met de demonen die hun intrek in hem hebben genomen, die het huis van zijn ziel uitgewoond hebben, uitgeleefd. Want hij dwingt hen om hun naam prijs te geven. En dan gaan ze nog een keer bidden. Als ze het moeten toegeven, legio, dat zijn we, want we zijn met velen. Dan gaan ze bidden, vers 31, vers 32. Ze baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En al daar was een kudde van vele zwijnen weidend op de berg. En zij baden hem, ziet u hoe ze bidden? Dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen. En ik kan me voorstellen dat deze gebeden van de demonen die in deze man wonen vragen oproepen. Waarom willen zij in deze kudde zwijnen varen? Waarom staat Jezus het hen toe? En hoe komt het eigenlijk dat deze demonen, deze gezworen aartsvijanden van God, van Christus en van alles wat van God is, bidden tot de Heer Jezus? Nou, ik richt mij te midden van al deze vragen op iets wat zonneklaar is. En dat is dat de Heer Jezus sterker is dan deze duivelen. Daarom moeten zij bidden tot hem. Ze kunnen blijkbaar niet op eigen gezag beslissen om in die kudde zwijnen te varen. Als hij het hun niet toelaat, kunnen zij deze man niet verlaten om in die kudde zwijnen te varen. De Heer Jezus is sterker. En het is op dit moment dat ik de evangeliebazuin aan mijn mond mag zetten en het mag uitjubelen, het mag uitroepen. De Heer Jezus is sterker dan de boze. Ben jij een slaaf van de duivel? Voelt u zich het rijdier van Satan? Alles geprobeerd om hem van me af te schudden. Maar wat ik ook deed en welke bewegingen ook maakte, het lukte mij niet. U zit er misschien wel middenin. Om de teugels van uw leven in handen te krijgen. Dat als je heel eerlijk bent, je het van binnen voelt. Het leven dat ik leef, vult niet echt. Het laat mij leeg, het laat mij onrustig, het biedt mij uiteindelijk niets. En elke keer de duivel die dat vuurtje oppookt, doe het nog een keer, geef eraan toe, zoek die website nog een keer op. En je probeert het tegen te gaan en je probeert hem van je af te schudden. Het gaat niet. Weet hoe dat komt? U spant het paard achter de wagen. Want u moet bij Jezus zijn. Hij is sterker dan de boze. U niet, jij niet, hij is sterker. Maar mag ik bij hem komen? Wil hij mij ontvangen? Ik stel een andere vraag. Gaat de Heer Jezus deze man uit de weg? Een man die alles tegen heeft. Bezeten niet door één of door twee of door 10 demonen, maar door een legioen, 5000. Hij heeft alles tegen, hopelozer dan hopeloos. Dieper zinken dan deze man kan toch niet. De Heer Jezus gaat hem niet voorbij. Loopt niet met een boog om hem heen. Verlost hem. Zou u dan te slecht zijn? zou jij dan een hopeloos geval zijn? Zal hij u dan voorbij gaan? De Satan fluistert nu misschien wel in uw oor, dat zal hij. Kijk eens wat u gedaan hebt, kijk eens hoe je geleefd hebt, kijk eens welke keuze je gemaakt hebt. Kijk eens terug naar je leven, een spoor van verwoesting. De duivel zegt dat omdat hij niet wil loslaten. Hij is een vredemeester. En als we dat ergens zien, is dat wel in deze geschiedenis. Niet alleen in hoe ze die man uitgeleefd hebben, maar ook als ze eenmaal toestemming van de Heer Jezus krijgen om in die kudde zwijnen te varen. Dan slaat die kudde op hol. Zijn niet meer te temmen, niet meer in toom te houden, niet meer beheersbaar voor hen die hen weiden. En ze zetten het op een hollen, recht op het meer af. En ze storten in de steilte en ze van de steilte af en ze versmoren. Je moet dat beeld eens vasthouden. Die hele kudde met zwijnen die in het water stort. Daarmee wordt de agenda van de duivel zichtbaar. En het is goed dat we bij die agenda van de boze stilstaan. Want hij is daar zelf niet open over. Hij schildert je altijd voor een leuk leven, een makkelijk leven, een vrij leven. Zonder juk, zonder beknelling, zonder dingen die niet mogen. En wat is het aantrekkelijk zoals hij het voorstelt. Als je 20 bent om te leven voor de lol. Als u 30 bent om te leven voor uw werk. Als u 40 bent om de zekerheden die u meent verworven te hebben in het leven vast te houden. Maar hij legt nooit zijn ware agenda op tafel. Nou, wat is zijn agenda dan? Uiteindelijk heel eenvoudig. Kijk maar naar de kudde zwijnen die van de steilte af het meer instort. Dat wil hij. Daar is hij op uit. Met u en met jou. Hij wil je dood. Hij wil uw ondergang. Hij wil je kapot maken. De duivel wil dat u naar de hel gaat. Altijd bij hem te zijn. Wat moet ik dan doen? Stem in ieder geval niet in met het gebed van de Gadarenen. Want we horen aan de overkant van het meer, als Jezus voet aan wal gezet heeft, niet alleen het gebed van de duivelen, maar we horen ook het gebed van de Gadarenen. En daar staan we bij stil in onze tweede gedachte. Want als de zwijnen in het meer gestort zijn en versmoord in het water, en de zwijnenhoeders op de vlucht geslagen zijn, in paniek, en ze het vertellen overal in de stad en op het land wat er gebeurd is, dan lijkt het vervolgens wel alsof er niemand meer thuis blijft. En ze van alle kanten naar Jezus toe gaan. De gehele menigte staat er van het omliggende land van de Gadarenen. We zouden zeggen een indrukwekkend gezicht. Van alle kanten stromen ze naar Jezus toe. Om tot hem te bidden. Een indrukwekkend gezicht toch. Mensen die tot Jezus komen. Die hun handen vouwen. Die hun smeekbeden voor hem neerleggen. Maar wat bidden ze eigenlijk? En wat vragen ze eigenlijk aan de Heer Jezus? En de gehele menigte van het omliggende land van de Gadarenen baden hem dat hij van hen wegging. Ze vragen niet of Jezus wil blijven. Ze vragen niet of hij hun zieken wil genezen. Ze smeken niet of hij hun onderwijs wil geven, blinde heidenen als ze zijn. Ze smeken of hij weg wil gaan. Waarom? Waarom bidden ze om zijn vertrek? En Lucas vertelt het erbij. Want zij waren met grote vrees bevangen. En ik denk dat wij ons allemaal voor kunnen stellen dat deze mensen bevreesd zijn, toch? De man die ze altijd uit de weg gingen, waar ze altijd met een grote boog omheen gingen. De man die ze geprobeerd hebben te boeien, maar elke keer brak hij die touwen, of waar ze hem ook mee wilden binden, los. Die man zit gekleed. En wel bij zijn verstand aan de voeten van Jezus. En toch, ik denk niet dat het deze vrees alleen is. En ook niet dat het deze vrees allereerst is. Die leidt tot dit gebed. Ga bij ons weg. Want er komen wel meer mensen in de Bijbel tegen die bevreesd zijn. Ik lees het in vers 25, toen zaten ze nog in het scheepje, op weg van Galilea naar de overkant. Als de Heer Jezus de storm tot bedaren gebracht heeft en het blad stil is en er geen rimpel in het water te zien is. Dan lezen we dat de discipelen bevreesd zijn. En verwonderd, wie is toch deze? Maar dat is geen vrees die leidt tot het gebed, wilt u maar weggaan. Het is een vrees die hen als het ware nog meer aan hun meester verbindt. In hun ontzag voor hem, hun hoogachting voor hem, hun verbondenheid met hem. Er speelt nog meer, er zit iets achter de vrees van deze Gadarenen dat leidt tot het gebed om zijn vertrek. Wat is dat dan? Ze zijn hun zwijnen kwijt. En dat waren er niet zomaar een paar, het was een hele kudde. Het was misschien wel een van de belangrijkste economische sectoren van dat gebied daar, aan de overkant van het meer van Galilea. En ze zijn bang dat de aanwezigheid van Jezus hun nog meer in hun portemonnee zal raken. Het is te duur om Jezus in hun midden te hebben. Hij moet weggaan, want ze vinden hun business belangrijker dan het welzijn van hun ziel. Het kan zomaar zijn dat u of dat jij denkt, het gebed van de Gadarenen staat wel heel ver bij mij vandaan. Ik bid elke dag om bekering. Ik vraag elke dag om een nieuw hart. Ik smeek de Heer Jezus juist of Hij in mijn leven wil komen. Het zou niet in mijn gedachten opkomen om te vragen dat Hij weg wil gaan. Ik zie juist uit naar zijn komst, want zijn komst alleen is het die mijn heil volmaken zal. En toch, u moet dat niet te snel zeggen vanmiddag. Ik moet denken aan een verzuchting van de Heer die Hij zijn volk laat weten bij monden van zijn profeten. Als de Heer het klaagt, dit volk nadert tot mij met hun lippen, maar hun hart houden zij ver van mij. Weet u wanneer uw gebed op het gebed van de Gadarenen lijkt? Als u bidt om bekering. En u houdt tegelijkertijd uw zondige leven vast. Heer, bekeer mij. maar u wilt intussen uw zonden niet de rug toekeren. Weet u wanneer uw gebed lijkt op het gebed van de Gadarenen? Als u bidt om het heil van uw ziel en vervolgens stort u zich met ziel en zaligheid op uw werk. Heere, red mijn ziel. En vervolgens zo in uw werk opgaan alsof u geen ziel te verliezen hebt voor de eeuwigheid. Weet je wanneer jouw gebed lijkt op het gebed van de Gadarenen? Als je bidt om een nieuw hart, maar de prijs van een nieuw leven is te hoog voor je. Dan vraag je, Heere, geef mij een nieuw hart, maar het leven dat bij een nieuw hart hoort, wil je niet leven. In ieder geval nu niet, straks misschien, later misschien, als je ouder geworden bent, maar nu nog niet. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zegt u te verlangen naar de komst van Jezus in uw leven, maar intussen bedoelt u, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan vraagt u, Heer, kom over, en u bedoelt, ga weg van mij. En ik wil u vanmiddag indringend waarschuwen voor zulke gebeden. Want de Heer Jezus verhoort zulke gebeden. Toch? Want als ze aan hem vragen, wilt u gaan? Dan zien we hem even later in het schip stappen en dan gaat hij. Hij doet waar ze om vragen. Het is een gevaarlijk gebed om te bidden. Levensgevaarlijk. Zeker als u het dag na dag bidt. Als je dag na dag vraagt, Heere, kom over, en je bedoelt, Heere, ga weg. Omdat je niet gestoord wil worden in het leven dat je nu leeft. En dan word je ook steeds harder. Dan word je ook steeds ongevoeliger. Dan schrik je eerst nog als je de Heer Jezus ziet gaan. En dan voel je het van binnen. Ja, maar dit kan toch niet als ik zo voortleef zonder de Heer Jezus. Hoe zal het dan met mijn leven eindigen? Elke keer als de Heer Jezus dit gebed verhoort, zal het minder pijn doen van binnen. Totdat je uiteindelijk nog wel in de kerk zit, maar je ziet hem schouderophalend vertrekken. Weet u, als u uw leven lang bidt, ga weg van mij, zult u straks die woorden horen terugkomen. Als u straalt voor de grote witte troon. En als de balans van uw onbekeerde leven opgemaakt zal worden. En u de woorden van uw eigen gebed zult horen terugkomen. Ga weg van mij. Dan zal hij zeggen, ga weg van mij op alle keren dat je tot hem gezegd hebt. Ga weg van mij. En dan zal die je tot in eeuwigheid geven waar je om gevraagd hebt met je leven. Maar wat zal dat eeuwig tegenvallen? Want een leven helemaal los van God, dat is de hel. Helemaal gescheiden, totaal gescheiden van God. Dat is de rampzaligheid. De plaats waar het vuur niet, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Bid het niet mee met de Gadarenen. Maar wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan vragen? Bid dan mee met de man die genezen is. Want we horen immers nog een gebed opstijgen aan de overkant van het meer van Galilea. En het ene gebed is inderdaad het andere gebed niet. Wat is totaal anders dan het gebed van de Gadarenen, de smeekbeden van die ene. Om bij Jezus te mogen zijn. Om in zijn nabijheid te mogen verkeren. Om niet van hem gescheiden te hoeven worden. Het gebed van de genezen man. En daar staan we bij stil in onze derde gedachte. Want de man die verlost is van het legioen duivelen, dat zijn leven geteisterd heeft, bid of hij bij Jezus mag blijven. Hij bidt niet zoals de anderen, ga weg. Hij bidt er dwars tegenin, mag ik bij u blijven? Wat een teer gebed is het. Hij bad hem dat hij mocht bij hem zijn. En het is dit gebed van de genezen man, wat het bewijs is dat er iemand anders aan de teugels van zijn leven zit. En dat het rijdier van zijn leven een andere berijder gekregen heeft. Hij wordt niet langer bereden door legio. Hij wordt bereden door Jezus. En het kan zijn dat u ook verlegen bent om te weten, hoe staat het er nu met mij voor? Wat is nu een kenmerk van het ware leven, van het leven dat van eigenaar veranderd is? Moet altijd maar onthouden, legio wil altijd afstand houden van Jezus. Zo is het nog steeds. Het liefst natuurlijk zo ver mogelijk bij hem vandaan, in de wereld. Weg bij het woord, weg bij de kerk. Maar de Satan kan er ook mee leven als u hier komt. Met een hart dat Jezus op afstand wil houden. Wat is nu het kenmerk van het nieuwe leven, van het leven waarbij de Heer Jezus de teugels in handen heeft, de inhoud van dit gebed? Daar moet u zelf op onderzoeken vanmiddag. Is dat mijn leven? Is dat mijn verlangen? Bidden om bij hem te zijn. Zo dicht mogelijk bij Jezus. En we horen in het gebed van deze man een treffend kenmerk van wat geestelijk leven is. Als de Heere gaat werken door zijn geest, dan komt er een onuitsprekelijk verlangen om bij de Heer Jezus te mogen zijn. Is dat uw leven? Verlangen om bij hem te zijn. Ga je stille tijd houden? Ga je andere boeken lezen? Dan is er een verlangen om zondags naar de kerk te gaan. En om door de week van hem te horen. In het verenigingswerk. Of in een door de weekse kerkdienst. bidden om bij hem te mogen zijn. Het kan toch niet anders of de Heer Jezus zal dit gebed verhoren. Het kan toch niet anders of de Heer Jezus ruimt voor deze man, voor deze bidder een plek in zijn discipelenkring in. Hij bidt zo totaal anders dan de rest van de Gadarenen. Hij zal hem vast en zeker meenemen terug naar Galilea. Maar Jezus liet hem van zich gaan. Hij mag niet bij Jezus blijven. Hij mag niet in het schip mee naar Galilea. Hij moet in het land van de Gadarenen blijven. Hij moet terugkeren naar zijn huis om de grote daden van God te verkondigen. Waarom verhoort de Heer Jezus het gebed van deze man niet? Waarom mag hij niet mee? Waarom mag hij niet bij Jezus blijven? En het kan zijn dat deze vragen een open zenuw in uw leven raken. Het is de open zenuw van uw of jouw onverhoorde gebeden. Als je gebeden hebt, vurig, verlangend, uitziend naar een relatie, een leuke jongen, een lieve vriendin, om beter te leren kennen, om verkering mee te krijgen, om uiteindelijk het leven mee te delen, maar het bleef stil. Als u gebeden hebt om de kinderzegen, geworsteld aan Gods genadetroon, om een kind, maar uw gebed is niet verhoord. Als u gebeden hebt om genezing, als u ziek bent, ernstig ziek bent, chronische pijn. Het is er elke dag, 's ochtends bij het opstaan, 's avonds bij het naar bed gaan, de hele dag door. Gebeden, Heer, wilt u het afnemen? Wilt u het wegnemen? Wilt u genezing geven? Ernstig en aanhoudend, maar het bleef stil. Als je gebeden hebt om vergeving van je zonden, misschien wel als je een hele woelige periode in je leven achter je hebt liggen. En dat het woord weer ging raken, nadat je misschien wel jarenlang je Bijbel dichtgelaten hebt en niet naar de kerk bent gegaan. En toch gebeden om vergeving van je zonde, niet dat onrustige rondlopen met het verleden, met alles wat er gebeurd is. Maar die rust niet gekregen, het bleef stil. Of zoals bij deze man. Verlost door de Heer Jezus. Bevrijd. Als de duivel zijn greep op uw leven moest loslaten. Als u zich herkende in dat kenmerk van het geestelijke leven, het verlangen om bij hem te zijn. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Je hebt gebeden om geestelijke verdieping. Mag ik meer van u zien? Mag ik meer van u leren kennen? Vurig en aanhoudend. En uw gebed is niet verhoord. Waarom? Waarom verhoort hij mijn gebed niet? Waarom? Je kunt ermee in de knoop zitten. Heer, waarom? Ik kan deze vraag vanmiddag niet met een simpel antwoord afdoen. In de zin van dat zit zo of dat zit zo of... Dan doe ik u geen recht. Maar ik denk wel dat wij iets kunnen leren van de 3 gebeden die we hebben gehoord aan de overkant van het meer van Galilea. Dat we iets kunnen leren van de gebeden die wij hoorden bidden. Wat dan? Dat het met de verhoring van het gebed vaak anders gaat dan wij zien, dan wij denken en dan wij ervaren. Als ik denk aan het gebed van de duivelen. Het lijkt alsof hun gebed verhoord wordt. Wilt u ons niet pijnigen? Mogen wij in die kudde zwijnen varen? Want wij willen nog niet in de afgrond neerdalen. Het lijkt alsof Jezus hun gebed verhoort. Maar is dat wel zo? Want op het moment dat zij die man verlaten en in die kudde zwijnen varen... en die kudde op hol slaat, wat gebeurt er dan? Dan storten ze in de diepte en versmoren ze in het meer. Heeft hij hun gebed wel verhoord? Of het gebed van de Gadareden? Het lijkt alsof hun gebed verhoord wordt, want we zien de Heer Jezus inschepen. Hij gaat. Hij hoort wat ze gebeden hebben en hij vertrekt. En toch. Wordt hun gebed wel verhoord? Nee. Hun gebed wordt uiteindelijk niet gehoord, want de Heer Jezus gaat wel weg. Maar hij laat een boodschapper achter. We hebben gelezen met hoeveel ijver hij rondgaat. Overal verkondigt hij wat de Heer Jezus hem gedaan heeft. Ze zijn, om het zomaar te zeggen, niet van Jezus af, terwijl zij wel van hem af wilden zijn. Hij stoot ze niet van zich af. Hij laat zijn dienstknecht, hij laat zijn bode, hij laat een evangelist achter. Om het woord te blijven verkondigen. En dan het gebed van deze genezen man. Het lijkt alsof dit gebed niet verhoord wordt. Het lijkt alsof dit het enige gebed is wat niet verhoord wordt. Maar is dat wel zo? Mag hij niet telkens als hij de grote daden van God verkondigt? Mag hij niet telkens als hij over de Heer Jezus spreekt ervaren wat hij tegen zijn discipelen gezegd heeft? Op het moment dat je moet spreken, vraag dan niet af wat je zult zeggen, want ik zal de woorden in je mond leggen. Is hij niet elke keer als hij getuigt van de Heer Jezus ervaren dat hij erbij is? Ziet u, het gaat met onze gebeden en de verhoring van onze gebeden lang niet altijd langs de lijnen zoals wij denken dat verhoord of niet verhoord werkt. Het is niet alleen zo dat de Heere niet alle gebeden verhoort, maar ook dat hij niet alle gebeden verhoort op de manier waarop wij denken dat ze verhoord moeten worden. Het kan zijn dat jij gebeden hebt om een lieve vriend, om verkering, om een huwelijk, om een man, om het leven mee te delen, om van hart tot hart mee te spreken. Als de eenzaamheid je beklemt, iemand om mee te spreken, iemand om mee te delen. Dan lijkt het wel alsof de Heere je gebed niet verhoort. Maar je hebt misschien wel een hele lieve vriendin of een zus met wie je een hechte zusband hebt. Nee, ik zeg niet dat dat het verlangen vervult en alle vraagtekens laat veranderen in uitroeptekens. Maar kan het toch niet een stuk verhoring zijn van dat waar je om gevraagd hebt? Iemand waar je van hart tot hart mee kunt spreken? Of als u gebeden hebt om geestelijke verdieping. We weten het nog wel van eerder dit in dit derde punt. Maar als de Heere gaat werken met zijn geest, dan komt er dat onuitspreekbare en dat onuitblusselbare verlangen om bij de Heer Jezus te zijn. En dan is er inderdaad meer verlangen, meer stille tijd, meer gebed, meer vreugde, meer goede boeken lezen, meer verlangen om zondags en door de week naar de kerk te gaan. En als je dan bidt om geestelijke verdieping, dan kan het zijn dat u in gedachten al ziet van, nou, dat zal alleen maar meer worden. En dat zal alleen maar beter worden. En dat zal alleen maar rijker worden. En alleen maar voller worden. En u hebt de manier van vervulling al ingevuld. Maar het ging zoals het vaker gaat met de eerste liefde. In plaats van geestelijke verdieping volgde er verflauwing. In plaats van meer smaak in het woord kwam er minder smaak in het woord. In plaats van dat het beter ging, werd het minder. U vraagt het zich af, ik bad om geestelijke verdieping. Maar kan het niet zijn dat hij u leeg maakt van alles van uzelf? Ook van dat teren, dat verlangen om bij hem te zijn. Kan het niet zijn dat hij jou wil leren om te leven uit geloof en niet uit aanschouwen of uit het genieten van zijn nabijheid? Dat hij je de engte indrijft, alles afneemt, omdat je meer op hem alleen zou bouwen en vertrouwen, ook als je het niet voelt, ook als je het niet beleeft, ook als je het niet ervaart, ook als de snaren van je ziel niet bespeeld worden. Is dat niet geestelijke verdieping om op hoop tegen hoop aan hem vast te klemmen? Heel anders dan je verwacht had. Heel anders dan u zich voorgesteld had, maar een verhoring van het gebed. En daarom, aan het einde van deze preek, de Heer Jezus, hij spoort ons aan op het moment dat hij afmeert en gaat. Om twee dingen te doen en te blijven doen. Enerzijds om onze ogen steeds weer te sluiten. Om te bidden. Onze lege handen hem voor te houden. Maar tegelijkertijd om onze ogen ook open te doen. Om na te gaan, om na te speuren of en hoe hij onze gebeden verhoort. Om zo met gesloten ogen en met open ogen op hem te zien, op hem te vertrouwen. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Om zo te bidden, om hem, tot hem. Amen. We gaan met elkaar zingen in antwoord op de prediking uit Psalm 38, het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. 38 vers 15 in antwoord op de verkondiging.